Geliefden, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen hoofdstuk uit Hosea, het derde hoofdstuk. Ik lees u daaruit voor de versen 4 en 5. Hosea 3, de versen 4 en 5. Daar staat geschreven, want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. En zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken de Heere hun God, en David hun koning. En zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Tot zover. De meeste van deze is de liefde. De liefde vergaat nimmer meer. Dat was ons uitgangspunt. Wij letten vanavond op drie zaken die ons in dit hoofdstuk worden meegedeeld. Ten eerste letten wij een ogenblik op de isolatie. In de tweede plaats op de meditatie. En op in de derde plaats op de gratie. Dus de isolatie, de meditatie en de gratie die God bewijst. Wat het verbond betreft, wij hebben eerst gehoord hoe Hosea moest verkondigen de trouweloze handel en wandel van het volk. En dat hij dat moest afbeelden in zijn eigen persoonlijke leven. Met name ook in zijn huwelijksleven. We hebben gehoord dat hij een vrouw met een slechte aanleg moest nemen, die ook in de praktijk van het leven die boze aanleg uitleefde. De kinderen die geboren werden, de zinnebeeldige namen die ze moesten dragen, die allemaal getuigenis aflegden van de twist die de Heere had met zijn volk. Bloedschuld van Israël. Niet ontfermde, niet mijn volk. En dan is in het vervolg ook sprake geweest van die oordelen wat de Heere allemaal doen zal. Dat hij alles zal veranderen en uitrukken en het volk zal in ballingschap gaan. En aan alle voorspoed en welvaart komt een einde. Ook in het maatschappelijk leven, ook in het rijk van de natuur. In alles zal het ongenoegen van God uitkomen. Maar dan kreeg je opeens die overgang, die wending, nochtans. Dat het getal van de kinderen Israëls toch zal zijn als het zand der zee, dat niet gemeten of geteld zal kunnen worden. En dat de Heere daartoe wel een weg zal bewandelen. Hij zal die weg van die overspelige vrouw, dat afgodische volk met doornen omtuinen. Maar toch, God zal het doel bereiken van zijn welbehagen. Hij zal zeggen, mijn volk, mijn ontfermde. En zij zullen zeggen, mijn God. En de namen van de Baals zullen niet meer genoemd worden. Dan zal ook de natuur weer delen in de gunst van God. En zo heeft de profeet, te midden van al dat oordeel, heeft hij opeens in die goddelijke wending verkondigd dat grote perspectief van de bekering, van de bemoeienis van God, dat hij toch die vrouw tot zijn bruid zal maken. En nou
in hoofdstuk 3.
En vervolgens komt nog veel meer aan de orde.
Daar worden we opeens weer verplaatst naar een andere situatie.
Weer van zonde, afdwalen, oordelen over volk en over priesters. Ten slotte wordt ook Juda ernstig gewaarschuwd. Hoe ligt dat nu in het verband? Moet je het je zo voorstellen dat je denkt, kijk, eerst krijg je hoofdstuk 1 en 2 vervolgens. De zonde van Israël, het oordeel van God over de zonde. Dan krijg je weer de genade van God. En dan krijg je weer hun boze wegen. Nee, zo moeten we toch niet lezen. We moeten het zo lezen. Kijk, de Heere, die zal de overwinning behalen. Maar die overwinning van de Heere, die gaat niet zoals wij dat denken. Wij zien aan de ene kant oordeel, ondergang. En dan opeens, dan breekt de profetie uit in die blijde jubel dat God desniettegenstaande en in een goddelijk nochtans die bruid tot zijn bruid zal maken. Dan verbinden wij dat aan elkaar, direct. We zouden zeggen van de ene op de andere dag. Nou, dat kan God ook wel. Natuurlijk kan God dat wel. Maar toch, meestal gaat het anders. God bereikt inderdaad zijn doel. En zijn welbehagen kan door niemand vernietigd worden. Maar daar kan wel een tijd verstrijken. Daar kan een leven tussen liggen. Daar kan, ja, van alles gebeuren. De Heere, die gaat daar in de weg van de ontdekking, van de ontbloting, de weg waarin hij iets van zichzelf bekend maakt en ook iets van ons gaat bekendmaken. Kijk, die heerlijke profetie, dat is de troost, opdat wij niet al te verzaagd en te moedeloos neergebogen zouden worden. Die troost van dat welbehagen van God, maar dat wil niet zeggen dat het er morgen al is in de uitwerking, in de vervulling. Dat wil dat niet zeggen. Dan zien wij vaak het tegenovergestelde. Dan zeggen, ja, zou dat nou ook bij ons gebeuren, bij die of bij die jongen, dat meisje? En in plaats dat je dat goddelijk nochtans van de ene op de andere dag ziet vervullen, zie je het tegenovergestelde. Het lijkt wel erger te worden in plaats van beter. Het lijkt wel verder af te glijden dan dat het enigszins terugkeren tot de beproefde weg die de Heere ons wijst. Dat is natuurlijk geen verontschuldiging voor ons. Integendeel, het is droevig genoeg. Maar kijk, je zou zeggen, de Heere doet niet alles wat hij kan, maar hij kan alles wat hij wil. En als de Heere daar nu een weg wil bewandelen, een weg van ballingschap, een weg van tegenheden, een weg van allerlei dingen, om ons te brengen tot de erkentenis, o mijn God, ja, dan heeft God toch overwonnen. Maar wij, die dat liefst zo gauw mogelijk zouden willen zien, wij zouden in die tussentijd en aan onszelf
En aan alles, en dat is het ergste niet, maar aan God vertwijfelen. En daarom geeft God tussendoor die heilrijke belofte, terwijl ze nog niet eens in ballingschap waren weggevoerd. Het oordeel kwam er aan, maar het was nog niet zo ver. Kijk, en nu zie je in die volgende hoofdstukken eigenlijk weer een terugkeren om die trouweloze handel en wandel van dat volk, die bruid, ons duidelijk te maken. Ze zijn niet van de ene op de andere dag, zoals mensen dat wel eens noemen, bekeerd. Nee. Oh, we zijn eigenlijk nooit bekeerd. We hebben altijd nodig, Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Maar je ziet hier toch ook zo duidelijk die weg getekend. En die weg, die zie je in de praktijk ook zo vaak. He, dat je zegt dat de mens, die lijkt wel prijsgegeven te zijn, niet volk, niet beminde. En dat de Heer misschien zelfs wel ons losmaakt ervan, dat kan ook wel, dat we dat denken tenminste, dat de Heer ons ervan losmaakt, dat de Heer het pijnlijke, het smartelijke, de weemoed van dat alles min of meer voor ons verborgen houdt, en dat wij denken, ja, de raad des Heeren zal bestaan. Hij doet naar zijn willen, naar zijn welbehagen. Hij is aan ons niets verplicht. En dat toch, na lange tijd, die trouwe God door allerlei wegen de mens toch brengt op de plaats waar hij hem hebben wil. Maar er kan een hele levensgeschiedenis tussen liggen. Een levensgeschiedenis van verzet, van tegenstand, van afwenden, van alles en nog wat. En dat God in het laatste der dagen zich toch in barmhartigheid wendt en ons ontdekt aan onze gruwelijke afwijking. Ik hoop dat wij dat aanvoelen. Die heilsprofetie die ligt er door alles heen. God bereikt zijn doel naar zijn welbehagen. Maar, niet zoals wij ons dat vaak indenken. Juda moest later 70 jaren in ballingschap. Dat is een kleinigheid. Wij denken dat het met 1 minuut en 1 dag wel bekeken is. En nogmaals, dat kan de Heere wel, maar dat gebeurt niet altijd. Dat gebeurt niet altijd. En dan krijgen we in hoofdstuk 3, krijgen we opnieuw een uitbeelding van hoe het volk, de vrouw van de Heere, zich gedraagt. Hoe haar leven is. Dat ze ondanks alles, en dat moet Hosea uitbeelden in zijn huwelijksleven, hoe ze ondanks de liefde van Hosea toch steeds verder afgeweken is. En daarom wilde ik kort de verzen die al uit dit hoofdstuk met u overdenken. Hosea gaat zeggen, de Heere die zeide tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemind, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Wat wordt hier ons verteld? Ja, wij hebben van het begin aan de wat men noemt realistische opvatting gehuldigd. Dat wilde zeggen, om er u aan te herinneren, wij geloven dat dit echt zo gebeurd is, dat huwelijk van Hosea met die vrouw en met die kinderen. Dat dat niet dus een droom geweest is, of een visioen, Maar dat dat echt is gebeurd. Dat de mensen het konden zien die er omheen waren. En dat er over gesproken werd in de stad. Over dat ellendige huisgezin van Hosea. Met die ellendige vrouw. Dan doet zich de vraag voor, uiteraard, wat is dat geweest? Heeft de Heere Hosea opdracht gegeven om een tweede vrouw te nemen? En dat hij opnieuw een soort huwelijk moet sluiten met weer een slechte vrouw? Nee. Dat geloven wij niet. Dat zou aan het hele verhaal dat zou het op het hele verhaal inbreuk doen. Inbreuk. Het zou niet meer kloppen. Wij geloven op goede gronden dat die vrouw die hier bedoeld wordt, dat dat dezelfde vrouw is als waarmee die in het begin in opdracht van God getrouwd is. Het zou te ver gaan om aan allerlei taalkundige dingen dat uit te gaan leggen. Dat is niet zo moeilijk, maar dat hoeft ook niet. Het gaat maar om de zin, de betekenis. Dan moeten wij dus tussen dat hoofdstuk 1 en 2 in gedachten ons trachten in te leven hoe het met Gomer, die dochter van Diblaim, hoe het daarmee gegaan is. Dan ligt het voor de hand om dit te denken. Na de geboorte van het laatste kind, dat zoontje, Lo-Ammi, waar Hosea ook al de vader niet van was. Maar na de geboorte van dat derde kind is het niet beter geworden met haar, maar slechter. Ze is nog uithuiziger geworden. En ondanks alles wat Hosea tegen zijn vrouw gezegd heeft, want we hebben steeds weer benadrukt, hij hield van haar. Hij hield van haar. Ondanks dat alles wat hij zei, heeft ze tenslotte de zaak vaarwel gezet. Ze heeft hem met de kinderen laten zitten. Ze is de Breed 14 opgegaan. En er zijn altijd mensen die daar gebruik of misbruik van weten te maken. Ze zal wel verschillende mannen nagelopen zijn en avontuurtjes hebben beleefd, her en der. En tenslotte is ze in zulke maatschappelijk moeilijke situaties terechtgekomen dat ze is slavin geworden. Slavin. Ze is in de macht van iemand anders gekomen. Ze is het bezit van iemand geworden. Omdat ze misschien aan deze of gene verplichtingen niet heeft voldaan en wat dies meer zei, maar dat kon makkelijk gebeuren als iemand aan lager wal raakte, dat je dan ook op die manier in de macht van een ander terechtkomt. Dat kwam wel meer voor. Dat mensen in Israël op zo'n manier in slavernij geraakten. Hosea is zijn vrouw kwijt. En die moet alleen optrekken verder met de kinderen. Ja, en gelukkig. De Heere vergeet hem niet. Hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd, moeilijke tijden, zorgelijke tijden. En dan komt die Heere, die God van het verbond, Jahwe, die zegt tegen hem, ga heen, opnieuw. En bemin een vrouw. Min, ja, was tegen geen dovermans oren gezegd, want wie zal het raadselachtige van de liefde nou ooit kunnen uitleggen of begrijpen? Want wij zouden zeggen, nou, zo is het ook vaak. Dit zou wel een apart geval geweest zijn, want mensen zouden toch zeggen, nou, daar zou ik niks mee te maken willen hebben. Nooit meer. Het is nou genoeg. Ze heeft nou de verdiende loon. Ze is van vrije vrouw, is ze slavin geworden. En in plaats van het huis van haar man met haar kinderen gelukkig te zijn, moet ze nou de vuilste karweitjes opknappen. En slaapt ze ergens in de schuur. Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, hier mag je gerust lezen, door haar eigen man. Ja, Hosea hield van haar. Die bemind zijnde van haar eigen, de echte vriend, de man die ook haar vriend was, nochtans overspel doet. Ja, in het gewone leven zeggen ze wel eens, als nou een vrouw met een bullebak getrouwd is, weet je wel, die altijd scheldt en tekeer gaat en erop slaapt enzovoort, zeg. En zo'n vrouw die loopt weg, dan zijn de mensen natuurlijk genegen om te zeggen, nou ja, ik kan het eigenlijk wel begrijpen. Als ik bij zo'n vent moest leven, hij verdrinkt alles of hij verboemelt alles of zo. Maar dit is het smartelijke hierin, het aangrijpende. Een vrouw die bemind werd, die niets tekort kwam aan liefde. Die vrouw, en die helemaal omringd was door de zorg van haar man, en kinderen had, en een man die echt liefde had, nou ja, wij zouden zeggen, bijna buiten proporties, voor zo'n vrouw. Al was er dan nog geen hoer toen hij met haar trouwde, maar ze was wel zeer los van aanleg. Een man met zo'n liefde. Toch bemind. En toch overspel doen. Dat was het pijnlijke. Het aangrijpende. En dan moet de boodschap komen. Die Hosea moet vertolken met deze nieuwe episode uit zijn leven. Uit zijn huwelijksleven. Gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. Maar zij zien om naar andere goden. Wat is dat hartverbrekend? Hartverbrekend. Wat is dat toch een onpeilbaar wonder. De Heere, die de kinderen Israëls bemint. Niet alleen met woorden, maar met zijn daden heeft hij ruimschoots getuigenis gegeven dat het zijn volk, zijn uitverkoren volk was. Ze zijn naar zijn naam genoemd. Hij heeft ze gezegend met het vette der aarde. Hij heeft ze gezegend met honing en melk. Hij heeft ze bijzonder gezegend met zijn tegenwoordigheid, zijn wonen onder de lofzangen Israëls. Maar dan die tegenstelling. Maar zij zien om naar andere goden. Precies, en nog erger als die vrouw van Hosea. Die werd ook bemind door haar man. En ze zochten toch bij andere mannen. Nog veel erger is dit. God die de kinderen Israëls bemint. Maar zij kijken naar andere mannen. Andere goden. En beminnen de flessen der druiven. Dat is een beetje eigenaardige uitdrukking. Je zou misschien beter lezen druivenflessen. Maar eigenlijk staat er iets in het oorspronkelijke, waardoor we beter kunnen lezen druivenkoeken. Druivenkoeken, dat was een bepaalde soort zoete koek. En die koeken, die werden gebruikt in het privéleven, werden ze gebakken, net zoals bij ons bijvoorbeeld pannenkoeken of cake, of waarmee moet je het vergelijken. Maar die koeken, die druivenkoeken, die gedeelde koeken, die werden ook in de Baaldienst gebruikt. Want die lustte de Baal zo graag. Bij de offers die aan die Baals, die afgoden, werden gebracht, behoorden dus ook die druivenkoeken. En dan mochten ze zelf ook mee eten bij zo'n offermaaltijd. En het was lekker, het was zoet. Wat betekent dat? In plaats van te waarderen de onuitsprekelijke gave van zijn milde hand, om hem te erkennen, brengen ze die versnapering, die koeken, bij de afgoden en eten er zelf van. Dat beminnen ze. Dat is feest. Niet alleen omdat de godheid zijn portie krijgt, maar omdat het voor hen zelf ook een vreugde is om deze koeken, deze gewijde koeken te eten. Dat aspect van het meeeten, van dat offermaal, dat had je immers ook bij de ware godsdienst die God aan Israël gegeven had. Want daar had je ook, denk aan Elkana, als die eens, als die of drie maaljaars met zijn vrouwen Hanne en Peninne opging naar Silo. En dan hielden ze ook zo'n maaltijd, zo'n offermaaltijd. En dan had hij prachtige stukken vlees die ze eten mochten. Ook de priesters mochten van verschillende stukken vlees gebruik maken die geofferd werden. Nou, dat had je bij de Baal, de afgodendienst, had je dat ook. En daar hoorden die druivenkoeken bij. Dat was feest. En nou die trouwe God, hè, die dat echte feest geopenbaard had. De ware blijdschap, dat hij wilde wonen onder dat volk, dat hadden ze weggeschoven. Naar Jeruzalem gingen de meesten nooit meer. Ze bleven in Dan of in Bethel of op andere plaatsen waar de opgerichte beelden stonden en daar hielden ze hun feesten. Daar brachten ze hun offers. Ze gaven, ja, je zou zeggen letterlijk, lijf en goed aan hetgeen niets is. Want een afgod is niets. Hier wordt in een paar woorden de droevige staat en stand getekend van deze vrouw. Die zo ver gegaan is. Niet tegen een hardvochtige man gezondigd. Maar tegen een goeddoende man. Dat hoort ook bij het werk van de Heilige Geest. Want de Heere wordt op allerlei wijze voorgesteld. En vooral in het godsdienstige leven kom je dat zo sterk tegen. Die geladenheid uit het verbroken verbond der werken. En dan wordt er hier of daar, wordt een of andere zonde bij de kop gepakt. Hè? En dan zullen we eeuwig verbranden in de hel. Maar als je nou het woord mag lezen. En als je nou ook voor je eigen persoonlijk daar iets van mag kennen, dat is wel nodig, dan is er iets anders. Dan kom je uit een andere hoek. Dan kom je erachter dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Dat niet hij de tiran is, maar dat ik de tiran ben. Dat niet hij die loerende beer is, die gereed staat om ons bij het minste of geringste te verderven en aan stukken te scheuren. Maar dat ik die boze afwijker ben. Die kapotmaker, die albederver. Kijk, dat is zo nodig, hè, om dat te verstaan. Dat maakt het niet lichter, een hoop mensen die als ze zoiets horen. Hè, nou, het interesseert mij niet wat ze... Oh, nee, in die zin niet. Niet dat ik me daardoor laat beïnvloeden. Maar ik kan er wel eens, ja, wel eens een beetje boos onder worden of opstandig. Als je die godsdienst tegenkomt, hè, dat je zegt, mensen, met al je praatjes, met al je ernst. Als God het niet verhoedt, wat zal het dan toch een ontmaskering zijn? Dat je de ware God niet hebt gekend. Dat je zelf als een God opgetreden bent. Maar nou, die God die zich in dat woord openbaarde, die is rechtvaardig en barmhartig. Die God waar alles van uitgegaan is. Alles. En die God die ons voor onze kindse dagen heeft omringd, die schilderen wij dan af als dat hij zit te loeren. Of dat we niet een verkeerd dingetje doet. En dan wrijft hij in de handen en nou gooi ik je in de hel. Daar komt het vaak op neer. Nee, maar dat is niet de gang die de Heilige Geest ons leert in het woord. Ja, de Heere laat zijn donder wel eens rollen, ik weet het wel. Maar het diepste is, oh ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Maar als je daar zoiets dan zegt, dan, ja, evangelisch gedoe, of wat heeft dat nou met liefde, wat heeft dat nou met Christus, wat heeft dat nou met Jezus te maken, hè? En op die manier, hè? Want de mens krijgt met God te doen, en de mens dit, en de mens dat, en dan krijg je al die uitdrukkingen, hè? En dan word je koud van dat je zegt, ja, wat is dat nou toch allemaal? Wat is dat nou? Dit is het meest diepsnijdende, wanneer de Heilige Geest het ons leert verstaan, dat wij tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Die ons het leven gegeven heeft, tot op dit ogenblik toe. Die voorspoed en vruchtbaarheid gaven het gelaat des aardrijks vernieuwde, de harten van de mensen verblijdende, zegt Paulus. Die God. En dat ligt hier nou zo duidelijk in. De mens zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet. Ja, maar dat kun je toch niet op iedereen toepassen in de kerk. Ja, je kan ook zeggen dat kun je toch niet op iedereen in Israël toepassen. Dat kan toch niet. Ja, maar dat is nou juist het woord. Dat andere is een uitvlucht. Als iemand een overstapje maakt naar de dogmatiek en die gaat zitten, ja, maar God dat nou van iedereen? Je kunt er niet zeggen dat het hele volk Israël, want al was het getal van de kinderen Israël, dat het zand der zee, het overblijft, dat zal alleen maar behouden worden. En die van God bemind is, die is eeuwig bemind dus. Maar, dan wijken wij af. Dan wijken wij af. Dan trekken wij de realiteit, het nieuwe, het ernstige, dat trekken wij eruit. Want je kunt wel zeggen, ja, gaat dat iedereen aan, maar het gaat ons aan. En als het mij niet aangaat, nou, dat is erg genoeg. Dat is erg genoeg. Als ik daar niet naar luister, en nooit naar luister, en dat veracht tot het einde toe, nou ja, dan zou ik haast zeggen, dan hebben we onze zin. Dan hoeven we niet meer te debatteren over, ja, gold dat nou voor iedereen? Voor ieder Israëliet, voor ieder kerkmens? Niet meer over te debatteren. Krijgen mensen hun eigen zin. En dat die enige God blijft staan. En dat de apostel zegt, waartoe zij ook gezet zijn. Ja, dat zal wel waar zijn. Dat is ook wel waar. Maar wee ons er. Wee ons er. Wij kunnen er niet onderuit springen. Kijk, en dat is nou juist het heilige van het woord, hè. Dat heilige van het woord, dat komt niet met een of andere formule, voor zover het jou aangaat, voor zover dit. Hosea staat daar middenin een afgodisch volk. Wie het treft, die treffen het. Die oren heeft om te horen, die oren. Daar gaat het om. En hij moet het zo uitbeelden in het midden van zijn volk. Hij hoeft ze niet te verdelen van jij zal wel niet horen, jij wel niet meer. Dat is het wonderbare. De Heere zegt, werp het net uit aan de rechterzijde. En gij zult vinden. Dat heeft God in zijn handen. Dat maken wij niet uit. Maar dit is toch wel een zeer sterk Bijbels gegeven. Psalm 25, waar zo sprake is van die goedheid van God. Van die trouw, van die liefde, van die milde handen, vriendelijk ogen. Die psalm wordt nou juist gezet. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Daar. Tegen die loutere goedheid en die liefdekoorden. Als we daar ontdekt worden, hè, dan zeggen we ja. Eigenlijk was de Heere van mijn vroegste tijd, toen ik nog niet geboren was, was de Heere al bezig. Toen zei vader of moeder al, Heere, ontferm u. En toen ik geboren werd, hebben ze me al voor uw aangezicht gebracht, om het teken van uw verbond ontvangen. Als je ouder wordt, en je gaat het zo mogen zien, dan zeg je, ja zeker. Vroeg en laat heeft de Heere naar ons gekeken. Op allerlei wijzen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboden. Dat betekent niet, jonge mensen in ons midden, dat als je dit nou hoort, en je mag getrouw zijn onder het woord van de Heere, hè, en je mag de Heere vrezen in beginsel, bij aan en bij voortgang, dat wil niet zeggen dat je nou moet zeggen, moet ik dan soms eerst een poosje de wereld in? Moet ik dat dan ook doen? Want natuurlijk niet. Dan mag je de Heere vriendelijk bedanken. Als je zegt, Heere, wat hebt u mij bewaard voor zoveel ellende en kwaad? Maar ik vertrouw er dan ook op dat je toch in je hart gevoelt, als het gaat over ons bestaan, oh, dan zijn we allergevallen mensen. En dan derven we allemaal de heerlijkheid Gods. En dan gaat Hosea heen en dan koopt hij ze voor 15 zilverlingen en een homergest en een halve homergest. Ik meen dat dat neerkomt op zo'n ruim 300 liter, als ik me goed herinner. In ieder geval, het is opmerkelijk en het klopt aardig, die 15 zilverlingen en die anderhalve homer gerst vertegenwoordigen samen een waarde van 30 zilverlingen. En 30 zilverlingen was de prijs die voor een slaaf betaald moest worden. Dat kun je lezen in de boeken van Mozes. Je kunt ook lezen in de profetieën dat ze voor de Heer Jezus Christus een slavenprijs hebben uitbetaald. 30 zilverlingen. Wat zult ge mij geven en ik zal hem u overleveren. En ze gaven hem 30 zilverlingen. Bij Zacharias kom je het ook tegen, die 30 zilverlingen. Die slavenprijs. Dus kennelijk is Gomer een slavin. Dat lijkt geen twijfel. En daar op goede dag, daar komt Hosea, die eerste man. Het huwelijk, dat helemaal kapot gemaakt is, daar komt die eerste man aan. En nou zeggen ze wel eens, het grootste vermaak is het leedvermaak. Zo erg is het wel bij mensen. Leedvermaak. Als een ander dan tenslotte met de kous op zijn kop zit, een ander krijgt het end naar zich toe, hoe gauw komt dan de gedachte op? Ja, hij kunnen voorzien. Ja, hij kunnen weten. Daar zit je nou. Daar zit je nou in het minste werk. Geen betaling, slaaf. Helemaal het eigendom, het bezit van een ander. En je hoeft nog geen praatjes te hebben. Nee. Hij komt daar binnen. En hij betaalt de slaaf. Hij zegt, kan ik die vrouw kopen? Ja, als hij maar betaalt. Nou, hij betaalt de slavenprijs. En dan neemt hij ze mee. Wat moet er toch door die mensen heen zijn gegaan? Een moeder van 3 kinderen. Die het zaakje heeft laten zitten. Een man die zoveel keer beduveld is. Wat moet er toch door die harten heen gegaan zijn. Als je ze zo ziet lopen. Ik stel me voor Hosea voorop. En zij een paar passen erachteraan. Want die heeft ze gekocht. Eigenlijk zou het nou zijn slavin zijn. Had hij nu het recht voor. Om te zeggen, nou kom jij maar bij mij werken. Niet als mevrouw, maar als een slavin. En als je wegloopt, laat ik je wel oppakken. Wat moet er toch door die mensen zijn heen gegaan? Wat zullen de voorbijgangers? Hij ziet Hosea. Hij heeft zijn vrouw. Die slet. Heeft hij zeker gekocht, teruggekocht, losgekocht. En toch, mensen, hij houdt nog van haar. Hij houdt nog van haar. Bemind zijnde van haar vriend, haar man. Hij houdt nog van haar. Ja, maar dat kan toch niet? Nee, dat kan eigenlijk niet. Het is voor ons ook ondenkbaar. Maar het is tekening. Kunnen jullie de liefde Gods indenken? Die lief had toen wij dood waren in de misdaden en in de zonde. Hoe moet je dat dan verklaren? Voor mensen is dit menselijke verhaal. Al bovenmenselijk haast. Zou je zeggen, nou nee. Nooit meer. En er zou niemand zijn die dat kwalijk zou kunnen nemen. Ik zou zeggen, er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Maar God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar liet hem in allerdiepste lijden zinken, toen wij nog vijanden waren. Afgodendienaars, weglopers. Kijk, dat is nooit te begrijpen. Dat is nooit te doorgronden. Wij kunnen wel zeggen, ja, en ik zeg het ook hoor. Nou, ik snap niet hoe die man nog van zo iemand houden kan. En onder mensen is dat zo. Maar wie is dan deze, die te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is? Die niet voor vrienden, maar voor vijanden zijn leven gaf. Dat kunnen wij nooit peilen. Die goedheid, dat welbehagen, dat gaat alles te boven. Alles. Geen zonde zo groot, die zijn kruishout niet droeg. Ze zullen niet veel gepraat hebben. Ze gingen ieder met hun eigen gedachten naar huis. Ze hebben geen praatjes onderweg aangeknoopt, daar was het de tijd niet voor. De mensen zouden het wel graag willen weten. De mensen willen altijd het naadje van de kous weten. Dan hebben ze weer wat om over te praten, maar dat doen ze niet. Ze lopen door. En als ze dan binnengekomen zijn, dan zegt hij, ga zitten. Ze gaat zitten. Ze slaat misschien haar ogen neer als ze nog enig gevoel heeft. Of misschien kijkt ze een beetje vrijpostig om zich heen, zodat Hosea alweer schrik krijgt van binnen. Dat hij denkt, zou er dan nooit eens een verandering komen? Dan zegt hij, ge zult vele dagen na mij blijven zitten. Dat woordje na mij, daar moet je geen bijzondere verklaring in zien. In de zin, als ik dood ben, moet je vele dagen blijven zitten. Dat wordt er niet mee bedoeld. Maar er wordt dit mee bedoeld. Ik heb nou de prijs betaald. Je bent in vreemde handen terechtgekomen. Maar het kan opeens niet allemaal weer worden zoals het geweest is. He, zoals het vroeger was. Onze eerste huwelijksdagen. Toen je in verwachting raakte van ons eerste kind. Mijn kind, kon Hosea zeggen. Dat was nog zijn kind, dat eerste kind. Ze baden hem een zoon. Dat kan niet. Nee, je moet vele dagen als het ware naast mij blijven. Je mag niet hoereren. Je mag ook geen andere man hebben. Dat wil zeggen, ik ben nou eigenlijk je heer in plaats van je man, want ik heb je gekocht uit slavernij. Ik zou je aan een andere man kunnen geven, als een soort bijvrouw. Maar dat zal ik niet doen. Je mag niet van een andere man zijn. En helemaal niet, natuurlijk niet met andere mannen, van de een naar de andere. En ik beloof je, ik zal ook geen andere vrouw aanraken. Nee, ik zal mezelf ook binden. Sommigen hebben eruit opgemaakt dat dit betekende dat Hosea ook nooit geen gemeenschap met zijn vrouw, met deze vrouw, gehad zou hebben. Maar dat is eigenlijk de bedoeling niet. Eigenlijk is, voor zover je het letterlijk weer zou geven, ligt dit erin. Voorlopig moet jij daar slapen en ik hier. Kan zomaar alles niet zijn zoals vroeger, vrouw. En verder, vele dagen, staat niet hoeveel, wordt er niet gehoreerd. En ik geef jou ook niet aan een andere man. En ik ga ook niet naar een andere vrouw toe. We zullen tijdelijk, ze zeggen wel eens onbestorven weduwe, zo zullen wij beginnen. Misschien komt het goed. Dat vind ik even menselijk. Misschien komt het goed. De Heere kan door allerlei wegen kan die de mens op zijn plaats brengen. Dat hij hem niet verwerpt, maar dat hij hem toch wel isoleert. Isoleert. Alleen zet. Dus die vrouw, heeft, daar heeft ze zo'n hekel aan. Die vrouw is er, die heeft een aard om van, als een vlinder, van de ene naar de andere bloem te vliegen. Die vrouw die bemint het uitbundige leven, het avontuur. Die vrouw heeft een aard, een hang naar hoererij. Daarom isolatie. Dat doet Hosea. Maar God doet dat ook. Apart. Mijn grootvader zei wel eens. Heren. Toen het ging over iemand in de gemeente. Over. Ja. Die. Je moest gaan trouwen, het was toen natuurlijk ook wel voorkomend, maar misschien niet in die zin zoveel, dat weet ik niet. Maar toen leerde die bidden in de gemeente, Heere, als de gelegenheid er is, ontneem mij de genegenheid. En als de genegenheid er is, ontneem mij de gelegenheid. Daar wou hij dus mee zeggen. Zo zijn wij nou. Wij zijn zo. We hoeven niet zo vreemd te kijken. Nee. Helemaal niet. Want wij zijn tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Met alle zonden is dat zo, mag je wel zeggen, Heer. Als de gelegenheid er is, ontneem u me de genegenheid, de lust om het te doen. Zo'n ellendeling ben ik. En als de lust er is, ontneem u me dan de gelegenheid dat het niet kan. Nou, Hosea denkt, ik zal ze voorlopig de gelegenheid ontnemen. De gelegenheid. Ze moet thuis blijven. Ze komt de deur niet uit. Vele dagen zul je blijven zitten. En ik heb die nou ook gekocht en ja, dat gaf toch, het huwelijk was natuurlijk zeker zo ernstig, maar ja, nou was ze ook letterlijk ergens zijn eigendom, zijn bezit. Je blijft hier zitten. Maar ik lijk met je mee. Ik heb jou niet, maar ik zal ook niet naar een ander gaan. Nee. Ik blijf bestemd voor jou. Maar voorlopig zo. Dan krijg je de toepassing. Want de kinderen Israël. God isoleert ze. zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst en zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en terafim. Dat komt eraan. God zal alles verstrooien, in ballingschap ellendig opdoen, zwerven. Hij zal ze isoleren uit hun land, naar verre streken. Onder vreemde mogendheden, vreemde volken, vreemde taal, vreemde omgeving. Daar zullen ze als het ware uitgerukt zijn en in een ander land neergesmet, zonder koning. Dan is er ook een einde gekomen aan het koningshuis van Israël. Zonder vorst, zonder regeringsautoriteiten, prinsen, hoogwaardigheidsbekleders. De hele familie, alles houdt op. Zonder offer. De hele eredienst valt in elkaar. De goeie en de kwaaie. God neemt het goede ook weg. Je had ook nog goede offers. Goed bedoeld. En goed gebracht. Denk aan de offers van Elia en Elisa in het tienstammenrijk. Die het altaar opricht op de Karmel. Maar dan gaat alles weg. Dan neemt de Heere alles weg. De valse offers. En de offers die nog herinneren aan de God van Israël, aan Jehovah of Yahweh. Dan zullen ook die opgerichte beelden, eigenlijk staat er opgerichte palen, maar Sheba's, die waren ook onder de heidenen en onder Israël bekend, het waren die opgerichte stenen. Dat was op zichzelf nou niet direct zo'n kwaad, maar omdat die heidense idee bij Israël ook leefde, daarom had de Heere er een afkeer van die opgerichte stenen. Want weet je hoe het bij de heidenen was? Daar had je een godin, een koningin als het ware, Ashera, hè, en dan werd er een mannelijke Baal in de vorm van een stenen zuil, werd ernaast gezet. Dat worden zo bij die eredienst. Of een boom, of een paal. Als een teken van mannelijkheid. Dat ontaarde in allerlei ontuchtigheden. Gewijde prostitutie en noem maar op, tempelhoeren en schandjongens. Alles kom je tegen in Israël. En dan stonden er dan die opgerichte stenen van Jozua en Mozes. In de goede zin, dragende de 12 namen van de 12 stammen Israëls. God wil er niks meer van weten. Zo niet. Want alles verheidens. Kijk, en dan zal God al die dingen, offer, opgericht beeld, efod, dat was een schouderstuk dat de priesters droegen, daaraan hing de terafim misschien, orakel, Urim en Tumim weten wij, waar de raad des Heren werd gevraagd. Hè? Ook wel kleine beeldjes. Rachel had een terafim, bijzonder misschien wel door vrouwen begeerd. Af Gods beeldjes. God neemt alles weg. Ze komen gewoon in een leegte, in een vacuüm terecht. Geïsoleerd. Met de bedoeling dat de geest ze daar tot de meditatie brengt. Tot de overdenking. Tot de inleiding in Gods woord. In zijn weg. Opdat vervuld worden, dan zult gij uw schade en een walging aan uzelf hebben. Alleen zijn. Zonder afleiding. Zonder die snerpende tonen van De Baaldienaars en hun muziek. Mensen zijn vaak bang voor de stilte, voor de eenzaamheid. Maar de Heer zegt, ik zal je erin brengen. Dan kun je gedenken. Dan kun je gedenken aan je wegen die niet goed waren. Daarna zullen de kinderen Israëls zich bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. Daarna. Zie je nou? Ik zei, hoe moeten we dit hoofdstuk plaatsen? Na die heilrijke zekerheid, opeens weer met een plof in die platte werkelijkheid. Er staat hier daarna. Och, als het gaat over wat de Heere kan, dan zou die van de een op de andere dag ze allemaal om kunnen zetten. Maar zo werkt de Heere doorgaans niet. Nee, de Heere die werkt met zijn heilige geest en die neemt ons apart en die zet ons eens alleen buiten het gedruis en die zet ons eens een poosje stil, zonder God lijkt het wel hoor, ja, zonder offer, zonder iets wat nog herinnert aan die gunst van God. En dat zal de Heere gebruiken en zegenen. Ze zullen zich bekeren. Ze zullen tot inkeer komen. En zij zullen zeggen, waar is God? Mijn man, toen was mij beter dan nu. Ze zullen die getrouwe bondsgod zoeken en naar de Heere vragen en naar zijn sterkte. Niet omdat ze zo verstandig geworden zijn, maar omdat God gezegd heeft, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daarom, we moeten niet eindigen in de mens, niet beginnen in de mens. Alles is Gods eigen werk. En ze zullen die Heere zoeken. Ze zullen vragen, Heere, wees ons genadig. En David, hun koning, maar die is toch al lang dood. Ja, maar nog zweeft daar de profetie door Israël van Davids grote zoon. David, die de stammen bijeen mocht ontvangen, zowel Juda als het 10 stammenrijk, hebben hem erkend als koning te Jeruzalem. David, die koning, dat is hier heenwijzing naar die grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus, hun koning. Ze zullen zeggen, heren, andere heren, behalve gij, hebben over ons geest, maar door u alleen gedenken wij uw naam. Wij waren bevrucht, wij hadden de smart en wij hebben niet dan wind gebaard. Wees ons genadig, heren. En ze zullen vrezende of bevende komen tot de Heere en tot zijn goedheid. Waarom beven? Van schaamte? Van schande? Van innerlijke ontroering? Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Maar ook van blijdschap en verwondering. Dat er een weg is. Dat die trouwe God een weg opent voor zulke afwijkers, afvoereerders, verlaters van zijn wet. Daar zullen ze ook in beven. Heren, waarom was het op ons gemunt? Waarom hebt u ons niet laten gaan naar ons eigen goeddunken voor eeuwig? Uw goedheid gaat het al te boven. Ze zullen bevende komen tot Jehovah, Yahweh en zijn goedheid. Dan heb je weer dat dierbare evangelie, zijn goedheid. Wat ze versmaad hadden, waar ze geen erg in hadden, wat ze naast zich neergelegd hebben, waarvan ze dachten dat de Baal, Die maakt het je goed. Daar krijg je nog eens eten van. Dat is nog eens plezier. Maar het was niks. Het liep op niks uit. Maar die goedheid van de Heer, die het omwindsel van het aangezicht verslindt en een maaltijd aanbereidt van reine wijn, van vetvol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Zijn goedheid, die in Christus Jezus geopenbaard is, in het laatste der dagen. Dus niet ineens. Nee. Ja, toen zijn er velen tot inkeer gekomen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Het woord mist zijn doel niet. In de tijd van Jezus was Anna de profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Dat was dat tien stammenrijk. Die is op de een of andere manier toch in Jeruzalem en in Juda terechtgekomen. En zo zullen er nog veel meer geweest zijn. Dat is het laatste der dagen. Na de komst, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus, zijn het de laatste dagen in Schrift. Maar voor elk die in het duister dwaalt en het licht opgaat, zijn het in het laatste der dagen licht. Op de Pinksterdag, bevende kwamen ze, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En Petrus predikte het evangelie. En die het woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. En wat waren ze blij. Wat hebben ze de Heer gevreesd en geprezen. En het gaat nog door. Tot de laatste dag toe komen zonen en dochteren thuis. Bij zijn goedheid bevende, erkennende. Ik heb tegen u altijd weer misdreven. Dat is nou onze hoop. Die belofte van God. Dat is nou onze verwachting. Moeten wij er maar niks doen? Jazeker, wij mogen onze kinderen wijzen op de weg die de Heere wijst. Middelen. Maar wij zullen altijd blijven bedenken. Het is Israëls God, die wonderen doet. Hij alleen, niet wij. Maar om daar nou op te hopen, en daar nou op te betrouwen in de stilte, in het verborgene. Heere, uw eeuwig trouw verbond, dat van geen wankelen weet, houdt u ons vast. Breng u ons thuis, ontferm u over de ontrouw. Dat geven de Heere God ons al het samen, opdat we ook uit dit hoofdstuk iets mogen leren van de gratie, de genade. Hosea, hopen we, is op zekere dag zijn vrouw om de hals gevallen. En gezegd, nou jij hoeft nou niet meer op de zolder te gaan, of nee, blijf maar bij mij. Maar zo zal de Heere ook zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwigen zijn gramschap ons doen wijden. Hij isoleert ons soms wel. Je zou zeggen, de Heere, maakt hij dan de mensen zo doodongelukkig? Ja, maar om ze eeuwig gelukkig te maken. Amen.